Laten we eerst met elkaar lezen. Jesaja 12. Jesaja 12. Dat is een gedeelte waar ik straks mee wil afsluiten. En te diezelfde dagen zult gij zeggen: ik dank u, Heere, dat u toornig op mij geweest zijt, maar uw toorn is afgekeerd en u troost mij. Zie, God is mijn heil. Ik zal vertrouwen en niet vrezen. Want de Heere, Heere is mijn sterkte en mijn psalm en is mij tot heil geworden. En gelieden zult water scheppen met vreugde uit de fonteinen des heils. En zult te dienzelfde dagen zeggen: dank de Heere, roep zijn naam aan, maak zijn daden bekend onder de volken, vermeld dat zijn naam verhoogd is. Psalm zing de Heere, want hij heeft heerlijke dingen gedaan. Zulk zij bekend op de ganse aardbodem. Juich en zing vrolijk, gij inwoners van Sion, want de heilige Israëls is groot in het midden van u. Vorige keer zijn wij een studie begonnen over de toren van de Heere. En daar wilde ik vandaag nog over verder gaan. En misschien de volgende keer ook nog wel. Ja, het is natuurlijk niet automatisch een populair onderwerp om daarover te praten. Over de toren van God. Maar ik denk wel dat dat belangrijk is. Ook binnen de serie waar we het over hebben. De toren en de dag van de toren van de Heere. Is gewoon een ja, belangrijk gegeven binnen de Bijbel. Ja, en ook binnen het Gods handelen. Daar hoort het begrip toren bij. Maar zoals met alle begrippen en al die woorden is het natuurlijk wel belangrijk dat we daar ons een Bijbels beeld bij vormen. En niet onze eigen gedachten in eerste instantie projecteren op dat woord en op de toren van God. Ja, we hebben allemaal ons idee bij toren, boosheid, kwaadheid, gefundeerd of ongefundeerd. En die gevoelens die je daar dan automatisch hebt, die moeten we niet gaan projecteren op God. Als het gaat over de toren van de Heere. We hebben de vorige keer al eventjes bij stilgestaan. We zagen in Jesaja 54 dat die toren ook een beetje vergeleken werd met de zondvloed van Noach. Daarom zijn we ook binnen de studie over Noach hierop teruggekomen. Ja, in Jesaja 54 zien we vers 9, want dat zal mij zijn als de wateren van Noach, toen ik zwoer dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zouden gaan, alzo heb ik gezworen dat ik niet meer op u toornen, nog u schelden zal. En dat was Jesaja 54, vers 9. We zagen ook dat de toren, de toekomende toren, dat iets was wat bekend was in Israël. Johannes de Doper, die de fariseeën en de schriftgeleerden tot zijn doop zien naderen, zegt hij: wie heeft u aangewezen om de toekomende toren te ontvluchten? Dus ze wisten waar Johannes het over had. Nou, op grond daarvan wilde ik eigenlijk vandaag gewoon eens kijken van wat staat er dan in Israëls schriften over die toren beschreven? En wat is dan die toren? Ik zei volgens mij de vorige keer dat de toren vrijwel uitsluitend voor Israël is. Dat is overigens niet helemaal waar. Moet ik even corrigeren als ik het gezegd heb, ik weet het niet zeker. Je ziet bijvoorbeeld in Psalm 78 dat de Heere God ook toornig is en torent over de Egyptenaren. Dus als ik het gezegd heb van het gaat altijd over Israël, dan moet ik het even iets nuanceren. Gods toorn heeft wel altijd betrekking op, of op zijn eigen volk, of op de volken die zijn eigen volk verdrukken. Daar gaat Gods toorn in de Bijbel eigenlijk over. En dan kunnen we misschien straks ook nog eventjes, tenminste dan hoop ik dat deze studie helder wordt. En soms wat volgens mij misverstaande tekst in Johannes 3. Die in de zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven, maar die de zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toren van God blijft op hem. Dat is Johannes 3, vers 36. En wat vorige keer aan het eind van de studie ook al een beetje als vraag opkwam. Colossense 3, vers 6. Om welke de toren van God komt over de kinderen van de ongehoorzaamheid. Ja, misschien dat we dan die tekst ook een beetje in verband kunnen plaatsen. Maar laten we bij het begin beginnen. In Psalm 78 kom je een aantal keren Gods toren over Israël tegen. En als het dus gaat over de toren des Heren, die is vrijwel uitsluitend gericht in de Bijbel tegen zijn eigen volk. Psalm 78 is een psalm die gaat helemaal over de geschiedenis van Israël. En je kan misschien beter zeggen de relatie van God ten opzichte van zijn volk en andersom. Gods verkiezing, verkiezende handelen van Israël, maar ook hoe Israël reageert. Je ziet, je zou het in een stuk of 5, 6 delen kunnen verdelen. Je ziet vers 9 en 10 bijvoorbeeld. De kinderen van Efraïm, gewapende boogschutters, keerden om ten dagen van de strijd. Ze hielden Gods verbond niet en weigerden te wandelen in zijn wet. Dat is feitelijk een refrein in die psalm. Kijk maar in vers 17. Nog voeren wij dus voor tegen hem te zondigen, verbitterende de Allerhoogste in de dorre wildernis. En zij vervochten God. Zij verzochten God in hun hart, begeerden de spijs naar hun lust en ze spraken tegen God. Ze zeiden, zou God een tafel kunnen toerichten in de woestijn? En vers 32, boven dit alles zondigden zij nog en geloofden niet door zijn wonderen. Dat komt keer op keer maar terug in deze psalm. Vers 36, zij vleiden hem met hun mond en logen hem met hun tong. Want hun hart was niet recht met hem en ze waren niet getrouw in zijn verbond. En vers 40. Hoe dikwijls verbitterden zij hem in de woestijn en deden hem smart aan in de wildernis. Want ze kwamen alweder en verzochten God en stelden de heilige Israëls een perk. En vers 56. Maar zij verzochten en verbitterden God de Allerhoogste en onderhielden zijn getuigenissen niet. Ze weken terug en handelden trouwelooslijk. Gelijk hun vaders zijn zij omgekeerd als een bedriegelijke boog. Dus keer op keer zie je in deze psalm Gods goedheid over Israël, zijn verlossend handelen, zijn behoudend handelen, ja, in de woestijn. En iedere keer hebben ze dat, ze hebben het gezien, ze hebben het ervaren, maar uiteindelijk gaan ze dwars tegen Gods geboden in. En vandaar dat je dan ook die toren van God ziet. In vers 21 bijvoorbeeld. Daarom hoorde de Heere en werd verbolgen en een vuur werd ontstoken tegen Jacob en toren ging ook op tegen Israël. Omdat zij in God niet geloofden en op zijn heil niet vertrouwden. En in vers 31, als Gods toren tegen hen opging, dat hij van hun vetste doden en de uitgelezenen van Israël nedervelde. Waar komt dat zondigen van Israël nou eigenlijk iedere keer vandaan? Wat is ten diepste de oorzaak? En wat is ook ten diepste de oorzaak wat Gods toren opwekt?
Dat ze niet in zijn belofte eigenlijk vertrouwen?
Ze vertrouwen niet om hem. Maar er is ook nog Ja, misschien wel een onderliggende regel. Reden. Ja, trouwens, het gaat samen hoor. Maar een van de, of in de profeten vind je daar nogal dingen in terug. En de profeet die ik vandaag eerst wil bekijken, dus Jeremia. Ik zou bijna zeggen, ja, die arme man. Als je, die verkoren profeet. Als je zijn Bijbelboek leest, dan vraag je je af of er ooit wel één gelukkig moment in het leven van Jeremia is geweest. Dus een boodschap die hij moest brengen, onder andere dus over de toren van de Heer aan dat volk van God. Ten eerste, ze geloofden hem gewoon helemaal niet. Ze lieten hem maar praten. Hij moest erom lijden, want ze wilden hem ervoor doden, ze wilden hem in de gevangenis gooien. Hij werd als een landverrader gezien, dat was Jeremia. En vanzelfsprekend dat Jeremia een aantal keren in dat Bijbelboek zegt van ik kap er gewoon mee. Ik doe het niet meer. Ik stop ermee, ik hou mijn mond wel. En dan zie je ook, ja, dat is eigenlijk heel, heel mooi, dat woord van God als een vuur binnen hem gaat branden. En tegen wil en dank bijna, dan zie je Jeremia weer gaan. En je voelt de uitkomst eigenlijk aan. Dan gaat hij weer met zijn boodschap van God storen en de ellende over dat volk. En natuurlijk wordt hij weer geweigerd. Hij wordt op een gegeven moment dus ook in de kuil geworpen, waar die bijna omkomt van ellende. En toch komt hij iedere keer maar weer terug met die boodschap. En waarom? Ja, dat woord dat werkte in hem. En ja, hij moest wel. Ja, dat woord werd brandende in hem, zegt hij dan zelf. Maar ondertussen was het een verguisde profeet. Aan de andere kant, het is wel een profeet waar we een aantal hoofdstukken, misschien wel de mooiste hoofdstukken, de mooiste profetieën van het Nieuwe Verbond lezen. Mooier nog eigenlijk dan bij Jesaja, duidelijker ook nog van wat God, van dat Nieuwe Verbond, wat God nog gaat doen met zijn volk. Dat lees je ook bij Jeremia. Dus te midden van die hele grote duisternis zie je ook de belofte van het Nieuwe Verbond. Dat volk, God was niet zomaar boos op zijn volk, of toornig op zijn volk. Nee, ze verwekten hem tot toren. Dat deden ze de hele tijd. En het is opmerkelijk, als je dat verwekken tot toren, als je dat bij Jeremia nagaat, wat nou die onderliggende reden was. Laten we een aantal schriftplaatsen nalopen. De eerste is dan Jeremia 7. Even kijken hoor. Want... Ja. Maar het verwekken tot toren. Vers 19, hè? En vers 18. Daarom hoort gij heidenen. Sorry, wacht even. Ik zit in het verkeerde hoofdstuk te kijken, joh. Dankjewel, Arwin. De kinderen lezen hout op en de vaders steken het vuur aan en de vrouwen kneden de deeg om gebeelde koeken te maken voor de meleget des hemels. En andere goden drankofferen te offeren om mij verdriet aan te doen. Eigenlijk om tot toren te verwekken. Ja, precies. En de HSV lees je inderdaad om mij te tergen. En het lijkt erop, als je dit vers leest, alsof het doelbewust gebeurt. Zie je wel? Ze offeren dus brood aan die Meleget, dus die hemelgodin. En aan andere goden drankofferen te offeren, om mij te tergen, om mij tot toren te verwekken, om mij verdriet aan te doen. Verwekken ze mij tot toren, spreekt de Heer. Doen zij het zichzelf niet aan, tot beschaming van hun aangezicht. Ja, dus dat tot toren verwekken, Die toren die keert op hun eigen hoofd terug. En dat zie je ook in het volgende vers. Daarom zegt de Heere al zo. Ziet mijn toren en mijn grimmigheid zal uitgestort worden over deze plaats. Keer op keer als je dat bij Jeremia leest. Dat tot toren verwekken. Dan zie je dat de oorzaak ligt bij het feit. Dat ze aan andere goden gaan offeren. Dat ze naar andere goden toe gaan. Nog een voorbeeld daarvan. Jeremia 8. Vers 18 en verder. Dus die klacht van de profeet staat bij mij boven. Mijn verkwikking is in droefenis. Mijn hart is flauw in mij. Dat is een beetje beeldende taal van dat Jeremia alleen nog maar verkwikt kon worden in bedroefdheid. Zie, de stem van het geschrei van de dochteren van mijn volk is uit zeer verre landen. Of uit alle landstreken. Is dan de Heere niet te Sion? Is haar koning niet bij haar? Waarom hebben zij mij vertorend met hun gesneden beelden, met ijdelheden der vreemden? Ik ga even een nieuwe deelnemer. Oh, die staat al uit. Mij vertorend met hun gesneden beelden, met ijdelheden der vreemden. De oogst is voorbijgaande, de zomer is ten einde. Nog zijn wij niet verlost. Ik ben gebroken vanwege de breuk van de dochter van mijn volk. Ik ga in het zwart, ontzetting heeft mij aangegrepen. Is er geen balsem in Gilead? Is er geen heelmeester al daar? Want waarom is de gezondheid van de dochters van mijn volk niet gerezen? Zie je dat hier ook de toren van de Heere in direct verband staat met de gesneden beelden en met de ijdelheden van de vreemden, van de andere volken. Ja, dat zijn de afgodsbeelden. In Jeremia 25... Vers 6. Nou, precies hetzelfde weer. Wandelt andere goden niet na om die te dienen en u voor die neer te buigen en vertoornt mij niet door uw handen werk, opdat ik u geen kwaad doe. Maar gij hebt naar mij niet gehoord, spreekt de Heere, omdat gij mij vertoornde door het werk van uw handen, uzelf ten kwade. Dus het nalopen van andere goden, het niet horen naar de Heere, dus die afgodendienst, dat is wat bij de Heere die toren over zijn volk opwekt. Waarom? Nou, ten eerste, de Heere is een naijverige God. Hij wil de liefde van zijn volk, van zijn vrouw, die wil hij voor zichzelf hebben. Maar ik denk dat er nog een reden is. Israël was het volk wat Gods naam op aarde moest weerspiegelen. Het beeld van God op aarde. Net als Adam hoort Israël het Gods beeld op aarde te zijn. Geschapen naar zijn beeld. Ik zeg nu even vrij, dat vind je niet in de Bijbel. Maar Israël is als het ware als een soort van Adam geschapen naar Gods beeld. Daarom zegt de Heer ook, wees heilig, want ik ben heilig. Dat zegt hij tegen zijn volk. In Israël moesten al die eigenschappen van God openbaar komen. Zijn gerechtigheid, zijn goede tierenheid, zijn barmhartigheid, zijn liefde. Al die dingen die moesten in dat volk weerspiegeld worden. En dat vond je niet in die afgoden. De goden van de andere landen, die hadden die eigenschap helemaal niet die de Heere God had. De heilige God. En daarom lezen we van, ja, dat volk dat verwekt hem tot toren, omdat ze andere goden nagaan. Dat gebeurde al heel erg snel. Dat zien we al in Exodus. Ja, hoe de Heere God vertorend wordt over zijn volk. Dus direct na de wetgeving. Exodus 32. Ja, precies, het gouden kalf. En waren het niet voor Mozes, even menselijk gezegd, waren het niet dat ze een middelaar hadden, het volk, dan was het hele volk vernietigd geworden. Zo erg vond de Heere God die afgoderij. Exodus 32. Exodus 32 vers 9. Verder zei de Heere tot Mozes, ik heb dit volk gezien en zie, het is een hardnekkig volk. En nu laat mij toe dat mijn toorn tegen hen ontsteekt en hen verteert. Zo zal ik u tot een groot volk maken. Ja, dus Mozes. Doch Mozes aanbad het aangezicht van de Heere van zijn God. En hij zei, o Heere, waarom zou uw toorn ontsteken tegen uw volk, het welk gij met grote kracht en met een sterke hand uit Egypteland uitgevoerd hebt? Waarom zou de Egyptenaar spreken, zeggende, in kwaadheid heeft hij hen uitgevoerd, opdat hij hen doodde op de bergen, en opdat hij hen vernielde van de aardbodem? Keer af van de hittigheid van uw toren, en laat het u over het kwaad van uw volk berouwen. Dus Mozes die vraagt van, Heere, laat de heidenen toch geen kwaad over u spreken. Want ze gaan drogredenen over u spreken, die Egyptenaren. Van zie je wel, God was heel boos op zijn volk. En daarom heeft hij ze eruit geroepen om ze in de woestijn om te brengen. Dat gaan die Egyptenaren zeggen. En dan zegt Mozes van, doet u dat alsjeblieft niet. En doe het om uzelfs wil. Alsjeblieft laat dat volk in leven. Heb erbarmen. Dus het is de ongehoorzaamheid van Israël in hun afgoderij die toren opwekt bij de Heere God. En dat is misschien een momentje om heel eventjes stil te staan bij Efeze en Colossense, die twee versen. Colossense 3 vers 6. Daar hadden we het vorige keer aan het eind van de studie nog eventjes met elkaar over. Van wat staat daar nou eigenlijk? En dan zie je ook dat het over afgoderij gaat. En ja, het klinkt een beetje alsof die toren van God daar opeens midden in die Colossensebrief toch een beetje uit zijn plek is. Ja, want Colossens 3 begint dan, indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is zittende aan de rechterhand van God. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Ja, dat is voltooid verleden tijd. Je bent gestorven en je leven is verborgen met Christus in God. Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, die ons leven is, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dat is een profetie. En dan vers 5, dood dan uw leden die op de aarde zijn, namelijk hoererij, onreinheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid en de gierigheid, dat is begeerigheid, welke is afgodendienst. En die afgodendienst, dan staat erachter, om welke de toren van God komt over de kinderen der ongehoorzaamheid. In welke ook gij eertijds hebt gewandeld toen gij daarin nog leefde. En maar nu legt ook gij dit alles af, namelijk gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuilspreken uit uw mond. Nou, iets dergelijks vind je in Efeze 5, Efeze 5 vers 6. Dat ga ik nu niet opzoeken, maar daar vind je ook die toren van God, die komt over de kinderen van de ongehoorzaamheid. Overigens, de Griekse kritische tekst, die laat de kinderen der ongehoorzaamheid hier weg. In Colossense 3, maar in Efeze 5 staat het er ongetwijfeld wel bij. Ik denk dat de woorden er hier ook gewoon bij horen. Maar wat staat daar nou? Zegt Paulus hier nou, van tegen die Colossenzen, die dus met Christus gestorven zijn en opgestaan, opgewekt, en wiens leven, weer leven verborgen is in God. Zegt hij nou van, als je nou je leden niet doodt, en dan die dingen die er staan, en over gierigheid en afgoden, dan word je een kind van de ongehoorzaamheid, en dan komt de toren van God over je. Dat staat er niet. Dat staat er niet. Paulus die wil deze gelovigen aansporen om een rein en een heilig leven te leiden. En dan noemt hij een aantal van die ondeugden, waarbij hij eindigt met die afgodendienst, wat die gruwel was in Gods ogen. En dan zegt hij daarbij, over deze dingen die ik hier noem, want daarover komt de toren van God over de kinderen van de ongehoorzaamheid. Maar wie zijn nou die kinderen van de ongehoorzaamheid? Dat zijn die kinderen van Israël die niet luisterden naar de Heere, die ongehoorzaam waren aan zijn verbond. Dus zoals je de kinderen van de ongehoorzaamheid had en die deze dingen deden, zegt Paulus dus naar aanleiding van de Torah, van de wet en de profeten van Israël, doe deze dingen niet, want hierover is de toorn van God gekomen over de kinderen van de ongehoorzaamheid. En die aansporing is er net zo intens alsof die toren van God wel over ons zou komen. Alleen dat zou elkaar wat tegenspreken, want als je al gestorven bent, met Christus in het graf bent geweest en met hem opgewekt, dan komen die woorden van ja, dat die toren van God dan weer over je heen kan komen, ja, toch een beetje uit zijn verband. Dat klopt niet, dat kan ook helemaal niet. Maar aan de andere kant hebben we nog wel een leven hier op aarde, waar Paulus wel een heel actieve rol van ons verstand, van onze geest veronderstelt. En zegt, als dit nou waar is bij je, van je bent gestorven, je bent begraven, je bent opgewekt en je leven is verborgen met God, denk dan heel veel aan die dingen die boven zijn en niet al die aardse dingen. Waarbij dus die gierigheid, die begeerigheid en die afgodendienst aan het eind komen. En dan zegt God, ja, want daarover komt de toren van God over de kinderen van de ongehoorzaamheid. Jullie hebben dat voorbeeld in Israël gezien. Ja, Gods toren wordt daarover verwekt, over die afgodendienst. Volg niet in hun schreden. Maar dat betekent niet dat de toren van God hier opeens door Paulus een andere definitie gaat krijgen. Die hij eigenlijk helemaal niet kan hebben.
Ook in de lijn van Efeze 6 van over die belofte.
Ja.
Lang leven op de aarde, zeg maar.
Ja, precies.
Ook een beetje dezelfde context.
Zeker, zeker. Dus Paulus doet dat gewoon vaker. Dan haalt hij de wet aan. Hij zegt van ja, dat was die belofte. Dus dat is gewoon goed. Ik bedoel, het feit dat wij niet onder de wet zijn, betekent niet dat de richtlijnen van de wet, gewoon dat die allemaal aan de kant geschoven worden. Zo is het niet. Ja, dus wat inderdaad Paulus in Efeze 6 schrijft, gij kinderen, zijt uw houderen gehoorzaam in de Heere, want dat is recht. Hij zegt, dat is gewoon goed als kinderen gehoorzaam zijn aan hun ouders. En de wet zegt, eert uw vader en uw moeder. En dan Paulus die zegt dat expres, dit vers, want dat was het eerste gebod met een belofte. En wat was die belofte? Opdat het u welga en u een lang leeft op de aarde. Ja, die belofte gold niet meer voor de Efezische kinderen. Dat ze lang zouden leven in het land. Dat was de belofte die aan het houden van de wet was gegeven. Ja, dus Paulus die citeert gewoon uit die wet en die legt dat aan die Efezische gelovigen neer, zonder dat hij ze daarmee onder de wet plaatst. Maar het betekent niet dat de richtlijnen van de wet, dat die zomaar aan de kant geschoven hoeven te worden. Een aantal teksten nog uit Jeremia 2, waarin we iets van die toren van God zien. Uit het boek Jeremia. En dan te beginnen met Jeremia 2. Inmiddels is het in Jeremia 2 al duidelijk van nou, dat volk afgodisch is. God storen verdiend heeft. Maar de boodschap was nog niet erg aangekomen bij Israël. En dat zie je aan het eind van Jeremia 2, vers 35. Laten we eerst vers 34, er staat: ja, het bloed van de zielen van de onschuldige noodruftigen is in uw zomen gevonden. Ofwel, de bloedspetters van je onrecht zitten nog aan je kleren. Nog zegt gij, vers 35, zeker ik ben onschuldig, zijn toren is immers van mij afgekeerd. Dus de schuldigen, die merkte dat niet zozeer van de toren van God. Ze zegt, zijn toren is van ons afgekeerd. En de volgende keer dat je Gods toren in Jeremia tegenkomt, dat is in Jeremia 4, vers 8. Hierom gooit zakken aan, bedrijf misbaar en hel, want de hittigheid van des Heeren toorn is niet van ons afgekeerd. Het kan wel zo lijken, maar Jeremia zegt heel duidelijk tegen Israël, van de hittigheid van de toren van de Heeren is niet van ons afgekeerd. En nu even een uitstapje naar die andere tekst die ik net noemde, dat is Johannes 3. Johannes 3, dat allerlaatste stukje. Wat was van Israël eigenlijk de ultieme daad van ongehoorzaamheid? Ja, het ongehoorzaam zijn aan de zoon, het niet herkennen en erkennen van de zoon. Nota bene, Yahweh zelf, Jehovah zelf, kwam in de persoon van Jezus Christus in hun midden. De wet belichaamd als het ware, vlees geworden. Het woord was vlees geworden. Zo liep hij als een toonbeeld van de wet, liep hij onder zijn volk rond. En dat was dus zijn eigen volk. En dan zie je in Johannes 3 vers 36, dat vers. Vers 35. De Vader heeft de Zoon lief en heeft alle dingen in zijn hand gegeven. Die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Het leven met betrekking van de toekomende eeuw. Maar die de zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toren van God blijft op hem. Bedenk dus even dat het hier gaat over het volk van Israël. Het is niet zomaar tegen de hele wereld geschreven, dit vers. Die de zoon in de zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven, maar die de zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toren van God blijft op hem. Hier heb je weer zo'n toch wel moeilijk vers, die toren van God blijft op hem. Die fariseeën en die schriftgeleerden, die hadden geen flauw benul, die zeiden waarschijnlijk ook van de toren van God is van ons afgekeerd. Zoals we dat in Jeremia 2 lazen. Betekent niet dat die toren van God voelbaar is. Die toren van God is iets wat we zo vorige keer hebben gezien, is iets wat nog in de toekomst geopenbaard zal worden. In de dag van de toren des Heren. De dag van de verbolgenheid van de Heren. Gaat eigenlijk bijna het hele Bijbelboek Openbaring gaat daarover. De dag van de verbolgenheid van de Heren. De dag van de toren des Heren. De toren van het Lam wat dan is gekomen. Nou, die toren die blijft op degene die niet geloven. In hem. En dan denk ik zelf, dat hier heel specifiek gaat over die toren die over zijn eigen volk gaat. Dat is de context, de toren des Heren. En dan heb je dus in Israël, heb je die mensen die niet willen luisteren naar God. En dat zijn over het algemeen de leiders, de hooggeplaatsten, die niet in hem wilden geloven, de schriftgeleerden, de fariseeën, de leiders van het volk, de overpriesters. Voor wie die toorn. En dan had je dan ook nog die armen en ellendigen. Die wel tot die doop van Johannes kwamen, zich wel lieten dopen, wel bekering waren. Ja, die de toekomende toren ontvluchten. En voor wie die toekomende toren dus niet was.
Ja, zij juist zeiden dat de schade die de wet niet kent, is ontvluchten.
Precies, ja.
Precies andersom eigenlijk.
Het was precies andersom, ja. Jeremia 4, vers 26, staat er nog een keer. Nog een keer de toren van de Heere. Ik zag en zie, het vruchtbare land was een woestijn. En al zijn steden waren afgebroken vanwege de hittigheid van zijn toren. Want zo zegt de Heere, dit ganse land zal een woestijn zijn. Doch ik zal geen voleinding maken. En dan zie je eigenlijk de eerste keer waarop er in die toren ook een klein stukje, een klein beetje een belofte is. Zie je dat? Die toren van de Heere die spreekt over verwoesting. Verwoesting van zijn volk. Verwoesting van zijn land. Maar dan staat er tussen haakjes achter. Toch, ik zal geen voleinding maken. En dat is ook wel belangrijk om te zien. Ik zit eventjes aan de tijd te kijken. Maar laten we nog eventjes verder gaan. Jeremia 7. Vers 20. Daarom zegt de Heere, Heere, alzo, ziet, mijn toren en mijn grimmigheid zal uitgestort worden over deze plaats. Over de mensen en over de beesten en over het geboomte des velds en over de vrucht van het aardrijk. En zal branden en niet uitgeblust worden. Ja, waar gaat deze plaats over? Dat is Jeruzalem. Dat is de context van hoofdstuk 7. Over alle ongerechtigheden die er in de tempel plaatsvonden. Ziet, mijn toren en mijn grimmigheid zal uitgestort worden over deze plaats. In Jeremia 10. Vers 24. Dan zien we een iets ander aspect van die toren. Ik zal vers 23 lezen. Ik weet, o Heere, dat bij de mens zijn weg niet is. Het is niet bij een man die wandelt dat hij zijn gang richtte. Kastijd mij, Heere, doch met mate. Niet in uw toren, opdat gij mij niet teniet maakt. Dus hier is iemand die vraagt om de kastijding van de Heere. Om de slaande hand van de Heere, bij wijze van spreken. Maar dan wel in de vorm van een vader. Niet in uw toren. De toren van God die vernietigt. Maar de kastijding van de Heere is niet per se zijn toren. Zie je wel? Dus je kunt vragen om een kastijding. Van breng me weer terug op het rechte pad. Kastijd me maar als ik het fout doe. Maar doet het alsjeblieft niet in uw toren. Want in uw toren, dan word ik teniet gedaan. Zo zijn er nog een aantal plekken waar het gaat over de toren des Heeren, over Israël. En bij Jeremia, het gaat continu gaat het over zijn volk wat de Heere heeft tot toren heeft verwekt vanwege de afgoderij. En dat is keer op keer op keer. En dan kan de vraag je bekruipen, tenminste dat doet het bij mij wel, van moet dat nou, die toren? En eigenlijk heeft het ook best iets onbegrijpelijks. Want het lijden wat die toren met zich meebrengt voor Israël en voor het hele land eigenlijk, dat is gigantisch. En Jeremia heeft dat gewoon voor ogen gezien. Die heeft gezien wat hij aan het prediken was. Die man die ging niet alleen eraan onderdoor aan de dingen die men met hem deed, maar ook aan zijn eigen prediking. Ja, hij moest gewoon echt afschuwelijke dingen vertellen. En daarom zat hij Jeremia op een gegeven moment maar te zeggen van ja, laat maar, ik kap ermee. Ik wil geen profeet van de Heer meer zijn. Ik doe het echt niet meer. Ja, en dan hield hij zijn mond. Maar toen kwam dat woord weer als een vuur binnen en begon te branden. En dan ging Jeremia weer naar buiten. Weer naar dat volk. Met die heftige boodschap van hem. Laten we even doorbladeren. Dus nu slaan we een aantal teksten over. Maar naar Jeremia 23. Jeremia 23, daar gaat het ook over een profetie tegen de slechte leiders van het volk. Herders worden ze hier genoemd in dit eerste gedeelte van Jeremia 23. De valse profeten die worden aangesproken vanaf vers 9. Tussendoor heb je dan nog even die mooie profetie over de spruit. De spruit des Heeren. Dus dat een David een rechtvaardige verwekt zal worden. Maar ondertussen, als je dan Jeremia 23 verder leest, dan kom je de toren van de Heere weer tegen. Vers 19, ziet een onwede des Heeren, een grimmigheid is uitgegaan. Ja, een pijnlijk onweder. Het zal blijven op der goddelozen hoofd. Des Heeren toren zal zich niet afwenden, totdat hij zal hebben gedaan en totdat hij zal hebben daargesteld de gedachten van zijn hart. In het laatste der dagen zult gij met verstand daarop letten. En dat laatste zinnetje, Arie die maakte me er van de week op attent. Het lijkt erop alsof Jeremia zelf ook met die vraag zat, van hoe zit dat nou toch met die toren? En de Heere zegt, ik ga al de gedachten van mijn hart, dat ga ik uitvoeren. Daar is geen ontkomen aan. Totdat ik gedaan zal hebben, daar gesteld zal hebben de gedachten van zijn hart. In het laatste der dagen zult gij met verstand daarop letten. Wat betekent dat nou, dat met verstand daarop letten? Ik denk dat andere vertalingen wellicht iets anders zeggen. Maar het werkwoord is hier afgeleid van dat woordje tevuna. En dan geestelijk inzicht. Weet je nog die drie woorden? Kennis, wijsheid en inzicht. Het inzicht hebben. Tevuna. Dus je zult inzicht krijgen over deze dingen in het laatste der dagen. En Jeremia zegt dat nog een keertje, net voordat hij die mooie profetie gaat spreken over het nieuwe verbond. En eigenlijk ook na beloftes van verlossing, Jeremia 30 vers 24. De hittigheid van des Heeren toren zal zich niet afwenden, totdat hij gedaan en totdat hij daargesteld zal hebben de gedachten van zijn hart. In het laatste der dagen zul je daar inzicht in krijgen. In het laatste der dagen. Dus in de laatste dagen van wanneer God tot zijn doel gaat komen met Israël. Dan gaan we ook, zegt Jeremia tegen het volk, of zegt God tegen Jeremia, dan zul je inzicht gaan krijgen in de redenen van mijn toren. Al die dingen die ga ik doen, die zijn in mijn hart, zegt de Heere God. En het klinkt een beetje zo van, ja, nu kun je dat nog niet begrijpen. Zei de Heere trouwens tegen Daniel ook, hè, dat kun je nu allemaal nog niet vatten. Toen Daniel al die gruwelen over zijn volk te zien kreeg. Zeg, ga nu maar rusten, je snapt het nu nog niet. In het laatste der dagen zullen we er inzicht in krijgen. En waarom nou Jesaja 12, wat we net hebben gelezen? Bij Jesaja 12 moet je niet beginnen te lezen bij vers 2. Maar bij vers 1. Ik zeg het expres, het is al een hele tijd geleden dat iemand helemaal blij was met Jesaja 12. En dat luidkeels zat te praten te vroegen van ja, Hoort vers 1 er dan ook bij? Toen kreeg ik een heel beteukt het gezicht eventjes te zien. Maar dat hoort er natuurlijk wel bij. Jesaja 12. zult gij zeggen te dienzelfde dagen, ik dank u, Heere, dat u toornig op mij geweest zijt, maar uw toorn is afgekeerd en gij troost mij. Ik dank, dan moet je toch een bepaald inzicht hebben gekregen. Te dien dagen. Dan, dat is in het laatste der dagen, dan komt er dus kennelijk een inzicht bij deze ik-persoon. Die zegt, ik dank u, Heere, dat u toornig op mij geweest bent. Maar uw toorn is afgekeerd en gij troost mij. En dan komt dat hele stuk van Gods hel, die lofzang op het hel van God. Ziet, God is mijn hel, ik zal vertrouwen en niet vrezen. Want de Heere, Heer is mijn sterkte en mijn psalm. En hij is mij tot hel geworden. Wat is nou dat te dien dagen? Te dien zelve dagen? Nou, die tekst, die zie je ook in vers 10 van het vorige hoofdstuk. Dat gaat allemaal in één stuk door natuurlijk. Die hoofdstukken hebben we het al eerder over gehad. Die nummertjes moet je gewoon even wegdenken. Want Jesaja die profeteert door. Hij zegt, want het zal geschieden te dienzelfde dagen dat de heidenen naar de wortel van Izaï, die staan zal tot de manier der volken, zullen vragen. En zijn rust zal heerlijk zijn. Want het zal geschieden te dien dagen dat de Heere ten andere male zijn hand aanleggen zal om weder te verwerven het overblijfsel van zijn volk, het welk overgebleven zal zijn van Assyrië en van Egypte en van Patros, van Moreland en van Elam en van Siniar en van Hamat en van de eilanden van de zee. En hij zal een banier oprichten onder de heidenen. En hij zal de verdrevenen van Israël verzamelen en de verstrooiden uit Juda vergaderen van de vier einden van het aardrijk. En de nijd van Efraïm zal wegwijken en de tegenpartijders van Juda zullen uitgeroeid worden. Efraïm zal Juda niet benijden en Juda zal Efraïm niet benauwen. Maar ze zullen de Filistijnen op de schouder vliegen tegen het westen en zullen tezamen die van het oosten beroven aan Edom en Moab zullen zijn handen slaan en de kinderen van Ammon zullen hun gehoorzaam zijn. Ook zal de Heere de inham van de zee van Egypte verbannen. En hij zal zijn hand bewegen tegen de rivier door de sterkte van zijn wind. En hij zal dezelfde slaan in de zeven stromen. En hij zal maken dat men met schoenen daardoor zal gaan. Er zal een gebaande weg zijn voor het overblijfsel van zijn volk. Dat overgebleven zal zijn van Assur, gelijk als Israël geschieden ten dagen toen het uit Egypteland optoog. En in die dag, ten die dagen, zult gij zeggen, dus dat overblijfsel, ik dank u, Heere, dat u toornig op mij geweest bent. Maar uw toorn is afgekeerd en gij troost mij. En dat biedt dan een machtig perspectief op de toekomst. Waarin dus ook die heidenen zullen delen. En waarin Israël tot zijn doel gaat komen. En kennelijk, hoe onverteerbaar het misschien voor ons natuurlijke gedachte en ons hart soms is, die toorn van God over zijn volk hoort daarbij. Dat is een deel van zijn voornemen. Het voornemen van zijn hart. Hij zegt, ik ga doen de gedachten van mijn hart. En dan kunnen we ons, als we het niet zo graag horen, of daar niet zo graag over nadenken, dan kunnen we ons misschien wel vertroosten met die woorden van, in het laatste der dagen, dan zullen we er inzicht in krijgen. Ook de dingen die we niet direct kunnen begrijpen met onze emotie of met ons verstand. Laten we het maar aan hem overlaten. Want hij weet wel hoe hij op de juiste manier naar dat einde toe werkt. Hij zegt, en ik ga doen dat wat ik in mijn gedachten heb. En dat gaat gebeuren. En er komt een moment dat je mij daarvoor gaat danken. Ik dank u, Heere, dat u toornig op me geweest bent. Maar uw toren is afgekeerd en u troost mij. Dat zegt dat gelovige overblijfsel van Israël. En dan even als kleine toepassing misschien voor onszelf. Niet gelijk opstandig worden als de dingen in ons leven anders gaan dan we zelf willen. Terugkijken, later in je leven. Dan kun je de Heere danken voor alles waarvoor hij je heeft gekastijd op het moment dat je de verkeerde kant op wandelde. Dan ben je blij met zijn handelen in je leven, omdat hij je op de juiste plek heeft gebracht. Je kunt hem daarvoor danken, ook al kun je er op zo'n moment zelf nog helemaal niks van zien. Dan ben je blij dat hij heeft gedaan wat hij heeft gedaan. En in het laatste der dagen, dan krijgen we er inzicht in. Ja, en volgens mij is dat het mooiste doel wat we kunnen hebben. Inzicht te krijgen in Gods handelen, in wie God is. In zijn gedachten, in zijn raad, in zijn hart. Juich en zing vrolijk, gij inwoners van Sion. Want de Heilige van Israël is groot in het midden van u. Dat is de directe belofte van het nieuwe verbond. Vers 6 van Jesaja 12. We zullen hiermee eindigen.